Nou, dank jullie wel, Jaco en team. Om ons eigenlijk naar dat punt te leiden dat we God mogen aanbidden. Los van alles wat ons aankleeft. En zoals jullie weten, wij wonen in Doetinchem. En we hadden dus gisteren de aardse koning op bezoek. En het was echt superleuk. We zijn lekker de stad in geweest. We hebben hem helaas niet dichterbij gezien dan ongeveer 50 meter, denk ik. Of 100 misschien wel. Het was een klein poppetje. Maar het was wel ontzettend leuk en mooi om die excitement daar deel van te zijn. Die vreugde van iedereen. Iedereen was in gewoon opperbeste stemming. En iedereen had er zoveel zin in. En het was allemaal prachtig aangekleed. En het was echt geweldig om daarbij te zijn. En ook al hebben we hem dan niet heel dichtbij gezien of zelfs een hand mogen geven, maar dat maakte niet uit. Maar als we dan zo vanmorgen bij elkaar zijn en inderdaad Jaco deelt van dat moment dat we voor onze hemelse koning mogen staan. Dat is eigenlijk ook niet te vergelijken. Hè? Onze hemelse koning, hij heeft alles voor ons gegeven. Hij kent ieder van ons. Hij heeft ons geschapen. Hij kent elk detail van ons leven. En als wij daar straks voor mogen staan, we kunnen ons haast eigenlijk niet indenken hoe het is. Maar gelukkig hebben wij nu ook al het leven met hem. En leven wij nu in zijn koninkrijk. En ook al is die andere heerser nog aanwezig in deze wereld, wij zijn nu bij hem door zijn geest. En we mogen hem nu al in geest en waarheid aanbidden. En geweldig. Nou, ik mocht dus inderdaad onverwacht toch even wat delen over ons werk. En dat hangt dan ook weer samen met de collecte die volgende maand voor ons is. Waarvoor heel veel dank. We zijn natuurlijk heel dankbaar dat wij bij jullie betrokken mogen blijven. En jullie bij ons. Maar dan is het wel zo leuk als jullie ook af en toe even iets horen van wat we dan doen. Nou, we werken nog steeds voor WEC, maar nu voor internationaal. We werkten natuurlijk voor WEC Nederland, maar nu voor WEC internationaal. Wij zijn area directors. Kan dat naar de... Ja, oh, nou eentje terug als het kan. Ja. Dit is een plaatje, hier stonden wij in Senegal. Was een beetje waar we... daar verbleven we een nachtje. En daar hadden ze deze Afrika-map, vonden wel leuk. Maar goed, wij zijn dus leiders voor de regio Afrika, samen met nog een ander echtpaar. En deze landen vallen eigenlijk onder onze verantwoordelijkheid. Dus meest in West-Afrika, Gambia, Senegal, Sahel, dat is part van, of een deel van Senegal, Guinea-Bissau, dat ligt allemaal in het westen, Burkina Faso ook nog, en dan Kenia, waar Paul en Sabine en de kinderen wonen, daar zijn wij verantwoordelijk voor. We zijn er nog nooit geweest, maar dat gaat verandering komen in augustus. En dan Sao Tome, dat is een klein eiland voor de kust van Gabon. Daar zit ook een echtpaar waar wij contact mee hebben. Nou, we hebben ook teams in andere delen, maar goed, die heb ik nu maar even niet genoemd, want daar zijn het onze collega's verantwoordelijk voor. Nou, wat doen wij dan vooral? Zal ik straks iets meer over vertellen. Werken met de leiders van de teams. Dat is eigenlijk, wij hebben contact met hen. En zij delen, als ze ergens tegenaan lopen, dan delen ze dat met ons. Kunnen we hen in onze wijsheid, Gods wijsheid, bijstaan. En verder bezoeken we hen. We gaan naar hun conferenties toe. En op die manier hopen we hen te helpen in het werk. Maar het, ja, met name gaat het ook wel het teamleven. Het zijn in een andere context. Ja, daar helpen we hun bij. Nou, het volgende plaatje is niet helemaal scherp. Maar wij waren in maart in Noord-Senegal. En dat ligt net onder de Sahara-woestijn. En dat is eigenlijk onderdeel van de Sahelstrook. Er gaat een hele strook door Afrika, wat net onder de woestijn ligt. En daar leven eigenlijk de meeste onbereikte groepen, zoals wij dat dan noemen. De meeste mensen die God nog niet kennen in Afrika. Die zijn daar geconcentreerd. En de meeste van die groepen hebben een islamitische achtergrond. Er zijn veel ook nomaden. Hè, mensen, groepen die trekken omdat ze vee hebben. En er is niet altijd genoeg gras. Omdat het gewoon ook een heel droog gebied is. En het is ook tegelijkertijd het armste gedeelte eigenlijk in de hele wereld. Deze Sahelstrook. Nou, wij mochten daar op bezoek. Ja, ik wil. Ja, nee, eentje terug hoor. Iets te snel. dat was eigenlijk al. Dat is zo langzamerhand gekomen dat de Heer ons een visie eigenlijk heeft gegeven. We zijn niet zo heel erg visionair, maar we hebben echt ervaren dat de Heer ons op ons hart heeft gegeven om als area ons echt te concentreren op deze Sahelriem, noemen ze het ook wel. En die gaat dus van oost naar west en van west naar oost. En we hebben dat eigenlijk wel één voorbeeld geven hoe dat bevestigd is, die visie. We waren in gesprek met iemand en die zei, ik heb een beeld gehoord van een golf die van oost naar west ging over Afrika. En we hadden zoiets van, mooi. Hè? Het leek ons wel heel groot gebied om ons op te richten, maar goed, we hadden zoiets van, ja. Maar goed, een paar weken later waren we in gesprek met iemand anders. En die zei van, we hebben een groep samen. En we bidden geregeld voor deze regio. En er was iemand en die zei van, ik heb een beeld gehad van een golf van west naar oost. Afrika. En alles is, nou, dat is, Heer, wat zegt u tegen ons? Want dit ligt totaal niet in ons denken dat wij überhaupt maar zouden kunnen denken aan zo'n groot gebied, wat en het armste gebied in de wereld is en het meest gewelddadige ook. Er vallen meer doden door terroristische aanslagen in deze regio dan anywhere else in de wereld. Dus wij hadden zoiets van, Heer, wat wilt u hiermee? Maar we hebben echt, we snappen het zelf niet helemaal, maar we hebben echt van de Heer ontvangen, dit is waar jullie je mogen gaan richten. En de Hoorn van Afrika, dat is eigenlijk Somalië, dat valt er ook nog onder. Maar goed, het is te veel om allemaal te vertellen nu. Maar dit is wel waar we ons op richten de komende tijd. Coast to Coast, dat is de naam die we hebben gekozen. Omdat het woord Sahel betekent kust. Of shore. Dus eigenlijk, omdat het dus, het is eigenlijk de kust van de Sahara Desert. En dus we hebben zoiets, het is natuurlijk van de oost naar van de westkust, maar ook de kust van de. Dat is eigenlijk waar wij mee bezig zijn. Mijn onderwerp vandaag is eenheid in liefde. En dat is ook erg gerelateerd aan ons werk. Omdat, eentje verder, dat zijn de teams waar wij op dit moment mee werken. Je ziet het al heel verschillende. Qua grootte. Sommige zijn wat kleiner, andere zijn wat uitgebreider. Maar dit zijn de mensen waarmee wij nu optrekken. En het is gewoon heel mooi om te zien. Onze organisatie bestaat uit mensen uit zo'n 90 verschillende landen. Dus we hebben een heel diverse teams. Dus er komen echt mensen uit alle werelddelen bij elkaar. En dat brengt natuurlijk ook best wel heel wat uitdagingen met zich mee. We hebben wel eens van iemand gehoord die zei van ja, zendingswerk, is dat nou wel zo? Hè? Je hoort toch van al die teams die uit elkaar vallen. Iedereen die verlaat het veld omdat ze problemen in het team hebben. Nou, ik heb daar geen cijfers van, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja. Want je komt allemaal vanuit een totaal andere achtergrond. En dat gaat er niet om van, wat zijn jullie gewend rondom de maaltijd? Of wat eten jullie? Of hoe kleed je je? Of nee, dat gaat over waarden en normen die we hebben meegekregen vanuit onze opvoeding. He, als wij nu met elkaar in gesprek gaan, zullen we dat ook al merken. We hebben allemaal andere waarden en normen. Waarvan we echt overtuigd kunnen zijn. Nee, maar zo zit het. Daar hoeven we het niet eens over te hebben. Nou, als je in een multicultureel team werkt, moet je het overal over hebben. Want niks is zo is het. Daar zijn allemaal schakeringen. En dat is juist het mooie, vind ik. Kijk, dat is aan de ene kant heel kwetsbaar. Omdat mensen moeten leren, we moeten allemaal leren om dingen af te leggen. Om daar niet op te blijven staan, van zo is het. Maar het is aan de andere kant, is het het rijkste wat je kunt hebben. Gemeenschap die verschillend is, waar verschillende mensen in zitten, is het mooiste eigenlijk. En ik denk wat de Heer ook voor zich ziet. Die verschillen, dat is wat de Heer voor zich ziet. Maar dan de eenheid. De eenheid daarin. Dus dat is een beetje wat wij op ons werk proberen. steeds weer terug naar die eenheid. Want dat is waarom wij daar zijn. Waarom deze teams daar zijn. Ze willen laten zien wie God is. En dat kunnen we niet in ons eentje. Dat doen we samen. Maar goed, er is dus wel veel druk op deze teams. Deze mensen hebben allemaal, ze hebben niet hun familie of hun vrienden even om de hoek. Ze zijn erg op elkaar aangewezen. Vooral de wat kleinere teams. Je moet het met elkaar doen. Heel vaak leven ze in gebieden waar geen kerk is. Of waar een kleine kerk is. Of een zwakke kerk. Waar ze eigenlijk meer geven dan dat ze kunnen ontvangen. Dus ze zijn erg op elkaar aangewezen. En dat maakt ook. Ze kunnen niet zomaar zeggen van nou, jou mag ik niet. Ik ontwijk je wel. Dat gaat dus niet. Dat kunnen wij in Nederland wel wat makkelijker. Als we elkaar niet zo liggen, nou ja, dan hoef je ook niet echt iets met elkaar. En daarbij is natuurlijk ook nog het feit dat ze allemaal aan de frontlinie werken. Op een plek waar Gods Koninkrijk verkondigd wordt. En waar de vijand dat echt niet wil. Wij merken zo vaak dat wat de vijand wil, is gewoon deze mensen weg. En hij doet daar alles voor. Gewoon deze teams weg. Die hoeven daar niet te zijn, volgens hem. En er gebeurt van alles voor. Huwelijken, gezinnen, kinderen worden ziek omdat de ouders bepaald werk doen. Er zijn allerlei drukte wat er gegeven wordt op de werkers. Maar goed, dat is een deel waarvan ik ook dit woord vanmorgen. Ja, dat kan ik. Nou, hier linksboven, dat is het team wat in Senegal werkt. Dus een groter team. Ze reiken uit naar verschillende bevolkingsgroepen. Maar ook bijvoorbeeld naar straatkinderen hebben ze verschillende projecten onder. Daar hebben onze kinderen ook... Dit is eigenlijk waar onze kinderen naar school zijn geweest. Op deze plek. Die school is inmiddels niet meer van WEC. Maar er gaan nog steeds wel WEC-kinderen naar school. Het team hier werkt in Noord-Senegal. Die zitten echt al in die Sahel-regio. Het is een veel kleiner team. Daar is ook heel veel geestelijke strijd. Maar alleen al in dit team, wat je hier ziet, zijn dus 1, 2, 3, 4, 5 verschillende nationaliteiten. Dus dat is al ingewikkeld. Laat staan in de grotere teams. Hieronder is Guinea-Bissau. Veel mensen, er zitten bijna geen Europese mensen in het team. En dat is Gambia. En Gambia hebben we natuurlijk zelf gewoond. Dus dat is altijd voor ons feest om daarheen te gaan. Er zijn ook nog wel een paar mensen die we kennen. Maar verder ook wel veel nieuwe. Maar dat zijn dus de teams. Nou, wat ik al zei. Die eenheid. Ook al zijn we verschillend. Dat is waar God, denk ik, op zoek naar is. En niet alleen in die teams. Maar ook in de gemeente. Dat is waar wat... de gemeente ook als doel met zich meedraagt. Om die eenheid in liefde te laten zien. Voor mij is dat het hart van zending. Die eenheid te laten zien. En ook het hart van de gemeente. Nou, dan gaan we nu naar het woord. ik wilde iets delen uit de brief aan de Filippenzen. Want Paulus die schrijft die brief naar de gemeente. En terwijl hij in Rome zit, gevangen. Hij zou het liefst er naartoe gaan, want hij houdt echt van deze gemeente. Het is zijn allereerste gemeente die hij heeft gesticht. En hij heeft echt een vriendschapsband, een liefdesband met deze gemeente. En het was op zijn tweede zendingsreis, dat hij dat visioen kreeg, zoals jullie wellicht wel weten, dat hij wilde eigenlijk verder Azië in, Klein-Azië gaan ontdekken, want daar waren ze vooral geweest. Maar toen kreeg hij een droom en de geest zei tegen, in die droom droomde hij dat er een man was in Macedonië, en dat lag in Europa. Ligt nog steeds in Europa, maar dat was Europa. Daar waren ze nog helemaal niet geweest. En die man die zei, kom over en help. Nou, dat was eigenlijk een openbaring voor Paulus. Ze hebben ervoor gebeden, samen met de groep met wie ze op reis waren. En dan staat er van, wij samen met de Heilige Geest zijn ervan overtuigd dat we daar naartoe moeten. Dus toen gingen ze daar naartoe. En daar was nog geen synagoge. We weten dat Paulus ging altijd als eerste naar de synagoge om daar het woord, het evangelie te brengen. Maar dat was daar gewoon niet. Er waren niet genoeg Joden daar om een synagoge te starten. Dus toen gingen ze op zoek naar, waar wordt er hier gebeden? Nou, toen gingen ze naar een plaats bij het water. En daar waren inderdaad was een groep vrouwen die waren daar aan het bidden. En toen kwam er een vrouw. Die waren daar in ieder geval. De Joodse gebeden, die waren, kwamen in ieder geval samen. Daar gingen zij het evangelie brengen. En Lydia was de eerste die tot geloof kwam. Nou, later komen ze nog in de gevangenis. Hè? Paulus en Silas die komen in de gevangenis. En dan komt er een aardbeving. En dan gaat die gevangenis open. En de gevangenisbewaarder die zegt, oh help, wat moet ik doen om te geloven? Die komt ook tot geloof. En er worden mensen gedoopt. En op die manier ontstaat die gemeente in Filippi. Paulus heeft een bijzondere band met deze gemeente. Hij is hen heel dankbaar. Ze hebben hem vanaf het begin af aan ondersteund, financieel. Ze stuurden hem middelen na. En ze hebben zelfs ook iemand naar hem toegestuurd om hem te helpen. Dus zij waren ook heel dankbaar voor wat hij had gebracht. En ze gingen goed, heel goed met elkaar om. Dus deze brief aan de Filippenzen is niet helemaal hetzelfde als de andere brieven. Zoals naar de gemeente van Korinthe bijvoorbeeld. Daar wordt veel meer nadruk gelegd op van nou, welke misstanden zijn er in de gemeente? En wat heeft Paulus te hen daarover te leren? En misschien wel te vermanen? En hoe kunnen jullie beter met elkaar omgaan? Maar in Filippi was dat niet zozeer het geval. Hij zei, eigenlijk zegt hij gewoon heel erg van, oh, ik ben zo blij met jullie. Ik ben zo dankbaar dat jullie het zo goed doen. En toch was er één ding waar hij het met hen over wilde hebben. En het was die eenheid. En hij zegt eigenlijk in het begin al, in zijn aanhef, zegt hij al aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus en aan hun opzieners en dienaren. Dus hij in zijn start zegt hij al, jullie zijn één in Christus. En daarna, als hij wat heeft, hen heeft bemoedigd en wat heeft verteld over zijn situatie in Rome, zegt hij de volgende tekst in hoofdstuk 2. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost wordt, en nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Hij bevestigt de gemeente in Filippi, jullie zijn echt goed bezig. Jullie zien naar elkaar om. Jullie zorgen voor elkaar. Wat fijn, wat goed. Jullie laten echt Christus zien in jullie daden. En toch zegt hij, het kan nog beter. Maak mij gelukkig door één te zijn. En nou ja, hij zegt eigenlijk van, hè, gemeente zijn is niet alleen maar het fijn met elkaar hebben en voor elkaar zorgen. Het heeft echt een doel dat God ons, hè, zoals wij hier nu zitten in Emmeloord, bij elkaar heeft gebracht. En ieder van jullie, dat is Gods doel heeft, God heeft het doel met deze samenstelling van gemeente. En dat zegt Paulus tegen de gemeente in Filippi ook. En die eenheid die, waar de Bijbel over spreekt, dat is niet zozeer alleen maar vriendschap, maar dat is een met elkaar verbonden zijn, zoals een lichaam. We zijn ogen, we zijn handen, we zijn enkels, we zijn een hart. We zijn alles bij elkaar. En als de een lijdt, als de enkel een probleem heeft, dan heeft het hele lichaam een probleem. En als we, als we allen blij zijn, dan zijn we allemaal blij. Die verbondenheid heeft Paulus het over. De samenstelling zoals deze nu is, heeft een doel. Namelijk Gods kerk opbouwen. God bouwt zijn kerk. En Jezus, die vertelt daar iets over in het Matthäus-evangelie. Daarin zegt hij tegen Petrus, ik zeg jou, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik dacht altijd dat het Petrus zijn bediening was, waar de kerk dan later op voortgeborduurd werd. Ik dacht dat Petrus is dan de rots. En dat is ook een beetje zoals de paus, de functie van de paus, is dat toch ook? Hè? Van daar, dat is de rots en daar wordt de kerk op voortgebouwd. Maar later las ik iets waarvan ik dacht, dit klinkt mij veel beter. ik deel het gewoon met jullie, mogen zelf weten wat je ervan vindt. Maar de kerk is gebouwd op de belijdenis van Petrus. Niet zozeer wat hij deed, maar wat hij zei. Want net daarvoor, voordat Jezus dit zei, toen had hij aan de discipelen gevraagd: wie denken jullie dat ik ben? En toen had Petrus geantwoord: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En toen zei Jezus: dit is jou geopenbaard door de Geest. Dit heb jij niet zelf bedacht. Dit komt van God. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Dat is het fundament van de kerk. Daar wordt de kerk op gebouwd. En daarom wordt de kerk ook alleen gebouwd door mensen die dat volledig belijden. Die dat belijden. Christus, Jezus, u bent de Messias. De Zoon van de levende God. Nou, God bouwt zijn kerk. Hoe doet hij dat? Wij denken vaak aan aantallen. Van, oh, nou, de kerk moet groeien. He, die moet, er moeten mensen toegevoegd worden. Meer mensen moeten het evangelie kennen. En dat is natuurlijk ook zo. God voegde zelf op één dag 3000 mensen toe. En het is nog veel vaker gebeurd dat er mensen door allerlei opwekkingen in de geschiedenis, door allerlei kerkplanten. Er is die in aantal gegroeid, gelukkig maar. Maar ik denk, hoe groeit de kerk met name in de gemeente door liefde? Door liefde. Dat is hoe de kerk groeit. Nou, daar wilde ik drie dingen over zeggen. De eerste is, als wij in Christus zijn, dan zijn wij dicht bij elkaar. Paulus die schrijft over die eenheid. Ietsjes verder in Filippenzen, in nog steeds hoofdstuk 2. Als hij zegt: laat de gezindheid van Christus onder u heersen. Nou, dat is een heel bekend gedeelte, prachtig. Het is eigenlijk een soort gedicht. Nou, daar kun je wel tichtpreken over houden, over dat deel. Maar kijk, daar is die al. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijk aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Paulus zegt niet, je moet Jezus volledig nadoen. Hij zegt, die gezindheid, als je in Christus bent, heb je die gezindheid al. Dus wij hebben Christus aanvaard in ons leven. Hij is ons aan het vormen. We zijn daar in verschillende fases in ons leven. Sommigen kennen God nog maar net. Anderen kennen hem al 40 jaar. We zijn in verschillende fases. Maar zodra we in Christus zijn, hebben we deze gezindheid. En mogen we daarin leren. Het is een gezindheid van nederigheid, van afleggen, van gehoorzaamheid. We leren erin, maar we hebben hem wel. Het is de basis van onze liefde die God in ons uitstort. Deze gezindheid. En dan zegt hij dus, laat dat heersen in je gemeente. Dus het is niet zozeer, je hoeft zelf heel erg je best te doen om het allerbeste te zijn. Maar als je in conflict met elkaar bent, of als je ziet dat iemand in nood is, laat je dan deze gezindheid heersen. Van afleggen, van nederigheid. Paulus geeft als voorbeeld: handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Acht de ander belangrijker dan uzelf. Dat zegt hij tegen de gemeente. Sommigen zullen zich aangesproken voelen, anderen niet. We zitten op verschillende levels, maar aan de andere kant, dit is waar wij elkaar vinden. En dat zeggen wij ook vaak tegen onze teams. Als we oneenigheid hebben, waar vinden we elkaar? Dat is eigenlijk gewoon bij het kruis. Bij het avondmaal. Als we samen avondmaal hebben, dan leggen we af wie we zelf zijn. Wij gaan daar naartoe. Naar waar Christus heerst. En waar Christus heeft laten zien hoe hij zijn leven heeft afgelegd. En daar mogen wij zijn. En daar zijn wij dicht bij elkaar. Daar zijn wij het dichtst bij elkaar. Eigenlijk is het een heel mooi voorbeeld, is een fietswiel. Ik weet niet of jullie dat voorbeeld wel eens hebben gehoord. Een mooi fietswiel. De spaken, dat zijn de afzonderlijke metalen staafjes. Dan zou je kunnen zeggen, dat zijn wij, de gemeenteleden. We zijn allemaal ons eigen persoon. We hebben allemaal onze eigen relatie met de Heer. Ze komen bij elkaar in het midden, bij de naaf. En dat is waar Christus is. Christus staat centraal. Christus staat in het midden in de gemeente. Als wij dicht bij Christus zijn, wij als personen, zijn wij dicht bij elkaar. Als wij Christus echt lief hebben en deze gezindheid in ons leven de heerschappij heeft, dan zijn wij dicht bij elkaar. Dan kunnen we heel makkelijk over dingen heen stappen. We kunnen heel makkelijk elkaar vergeven. We kunnen heel makkelijk er voor de ander zijn. Dat komt omdat we dicht bij Christus zijn. Het tweede stukje. Dank je, Joël. We hebben elkaar nodig om gevormd en opgebouwd te worden. We komen niet zomaar naar de gemeente, of we zijn niet zomaar onderdeel van de gemeente, omdat we dat leuk vinden. We hebben het gezellig, dat is hartstikke mooi. Maar er is een groot werk te doen aan ons allemaal. We moeten namelijk allemaal bijgeschaafd worden. En dat leren we alleen maar in gemeenschap. We kunnen niet leren in ons eentje, thuis, op de bank, om geduldig te zijn. Of we kunnen niet in ons eentje leren om dienstbaar te zijn. Of nederig. Dat is vrij makkelijk om in je eentje op de bank nederig te zijn. Maar we hebben elkaar daarvoor nodig om dat te leren. En waar leren we dat? Dit is de veiligste plek om dat te leren. In de gemeente. Want we zijn allemaal dicht bij de Heer. En we mogen fouten maken. We vergeven elkaar. We leren dat hier. Maar wel ook door mensen die in onze irritatiezone zitten. Want ook in de gemeente zijn we heel verschillend. En er zijn mensen die zulke andere overtuigingen hebben dan dat wij hebben. En wij leren steeds meer om dan niet te oordelen, maar samen de Heer te zoeken. Ook al zijn we zo verschillend. De gemeente is niet bedoeld om uit allemaal gelijkdenkenden te bestaan. Dat zou niet best zijn als we een groep zouden hebben die allemaal hetzelfde zouden denken. Hoe veelkleurig is dat? Dan wordt het toch heel saai. En dan kunnen we niet die rijkdom die God voor zich ziet, door de verschillen bij elkaar te brengen in eenheid, dat kunnen we dan niet laten zien als we allemaal hetzelfde zouden zijn. En eensgezind zijn is niet hetzelfde als hetzelfde denken of dezelfde overtuiging hebben. Daar moeten we gewoon even goed bij stilstaan. Het is niet zo van, jij moet precies hetzelfde denken als ik en dan kunnen we één zijn. Nee, juist niet. Het is juist, we willen hetzelfde, namelijk we vallen onder dezelfde heerschappij. En dat maakt ons één. We hebben één Heer. We hebben één geloof. We hebben één geest. Dat maakt ons één. En dan moeten we even weer terug naar de... Of nou, gaan we verder naar dat fietswiel. Ik denk dat hij er nog een keer komt, ja. He, die, daar komen we samen. En dat is met onze andere overtuigingen. Zelfs over de Bijbel mogen we anders denken. Dat is misschien... Wat? Ja, we mogen anders denken over de Bijbel. Dat is, God is, zit daar echt niet mee. Hij weet dat wij door onze menselijke filters moeten kijken naar de Bijbel. Maar goed, gelukkig is er nog iets wat ons echt bij elkaar houdt. En dat is die zachte band. Mag ik nog wel even terug? Die zachte... Nou ja, je hebt natuurlijk de velg, waar we allemaal ingepoot zijn. Maar die band, dat is de band van de liefde. Die liefde, dat roept de Bijbel ook echt toe op. Dat is wat bij elkaar houdt. We kunnen niet zonder de liefde. We kunnen niet gemeente zijn zonder de liefde. Dan zou het echt mis zijn. Want dan schuren we veel te veel. En nu, door de liefde die God ons geeft, kunnen wij met elkaar zijn. En daar is die mooie tekst natuurlijk ook voor. Nu mag hij wel eventjes door. Wat Paulus tegen de Efeziërs zegt. Hè, hoe groeien we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben? Samen groeien we dan toe naar hem die het hoofd is, Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Dus de werking is, God stort zijn liefde in ons uit. Wij blijven dicht bij hem en daardoor dicht bij elkaar. Omdat hij in het midden staat. Als we allemaal nu, als we Jezus in het midden hebben en we gaan allemaal dicht bij hem staan, staan we heel dicht bij elkaar. Dus die liefde, die houdt ons samen. Nog even een klein stukje, dat geldt ook voor onze gaven. Het is zo belangrijk dat we als gemeente beseffen dat we allemaal gaven krijgen. En dat we allemaal onze relatie met de Heer hebben waar de Heer spreekt tot ons. En ieder van ons, degene die net tot geloof is gekomen en degene die al 40 jaar de Heer kent. Iedereen krijgt woorden van de Heer. En we mogen allemaal daarin de gemeente dienen. Want dat, zo staat het in... dat zegt Paulus ook dan weer tegen de Korintiërs. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Ten gunste van de gemeente. Alles wat de Heer aan ons geeft, om te geven, te dienen, is de opbouw van de gemeente. Ik geloof heel erg in het samen God zoeken en samen hem volgen. Omdat we allemaal priesters zijn van het geheel. We mogen allemaal een stukje bijdragen. We hadden laatst even één voorbeeldje. We waren met het kleine team, het kleinste team die we hebben. Dus ze zijn eigenlijk maar met z'n drieën nu. De anderen die we zagen waren short-termers die inmiddels of die bijna vertrekken. Maar één van deze drie van de Heer gehoord, zei die, van ik moet naar die en die cursus. Er werd een cursus aangeboden. En hij zei, nou, daar moet ik gewoon heen. Ondertussen was zijn plek... Hij was helemaal niet misbaar in die periode. Hij kon eigenlijk gewoon echt niet gemist worden. Toen gingen we daarover praten met elkaar. En toen zei hij, ja, nee, maar dit heeft de Heer tegen mij gezegd. Als ik nu niet ga, dan ben ik ongehoorzaam. Ik moet daarheen. En wij zeiden van nou, kijk, dat werkt dus niet als je in een team werkt. Je werkt samen. En we moeten samen hierover dan de Heer zoeken. Het kan niet zo zijn dat de Heer dat heel duidelijk tegen één persoon zegt en de rest van het team heeft daar dan last van of zo. Kijk, tuurlijk, als het kan zijn dat het team overtuigd wordt van, nou, dan zitten we maar op de blaren, maar hij moet daarheen. Dat had een uitkomst kunnen zijn. Maar het samen zoeken is zo belangrijk, omdat we één zijn. Een hand kan niet zeggen van, ik ga maar dit doen, terwijl het been zegt, nee, maar ik moet die kant op. Dat gaat dus niet. Je moet samen, moeten we steeds weer naar God toe. En samen vinden we dan zijn wil. Want daar ben ik absoluut van overtuigd. Dat God altijd spreekt als we hem zoeken. En even kijken. Ik denk dat ik ongeveer ga afronden. Maar ik heb nog één kort punt. Ik heb het al een beetje genoemd. Maar dat we samen dus dat doel hebben om Gods heerlijkheid te weerspiegelen. En die eenheid is eigenlijk het krachtigste instrument wat wij kunnen laten zien. Om Gods heerlijkheid te laten zien. Het evangelie, wat houdt dat in? En kijk, in de moslim areas waar onze teams werken. Moslims kennen God ook. Die aanbidden God ook. Wat is het nou dat hen zal overtuigen? Dat zijn heel vaak niet de woorden die we spreken. Omdat ze uit zo'n andere context komen. Als wij zeggen, Jezus is opgestaan, dat zegt hun helemaal niks. Wat bedoel je? Jezus was een profeet. Ja, Jezus heeft het graf overwonnen, zegt hun helemaal niks. Wat zegt hun wat? Dat is liefde. Want dat hebben ze nou net niet in de islam. Ja, hebben ze natuurlijk wel. Ik zeg niet dat niemand lief heeft in de islam, absoluut niet. Maar een God van liefde kennen ze niet. God in de islam is een strenge God. Is een God die alleen maar zegt, je moet mij gehoorzamen. No matter what, je moet mij gehoorzamen. Nou zegt onze God dat ook, maar met liefde. Liefde ontbreekt. En dat is wat wij kunnen brengen. En dat geldt niet alleen maar voor die verre streken, maar dat geldt ook voor hier. In Nederland mist er zoveel liefde. En dat is de eenheid die wij als gemeente kunnen geven. Nou, dus als er een oneenigheid is, dan kunnen we leren om die gezindheid van Christus meer te laten heersen. In elke situatie kunnen we ons afvragen, wat mogen wij hier leren? En dat mogen we leren. Dus de laatste tekst komt uit Johannes 17. En daarin bidt de Heer Jezus voor ons. En hij zegt, dan zullen zij volkomen één zijn. En zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden hebt en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Dat is het doel van de gemeente, dat de wereld zal begrijpen dat Christus is gezonden. Waarom kunnen wij Gods liefde wel laten zien? Omdat God in ons woont. Omdat hij door ons heen ons vormt. Niet alleen als persoon. Ons geloof is niet alleen maar van ons. Maar juist als gemeenschap. Daaraan zal de wereld het zien. Amen. Ik had nog meer, maar we gaan stoppen. Is het goed als ik voor jullie bid? Met jullie bid. Ja, lieve hemelse Vader. Heren, wat een blijdschap. Wat een vreugde, wat een vrede. Wat een liefde geeft u aan ons. Heren, en we zijn met elkaar zo dankbaar dat u ons leven aanraakt. Heren, dat u ons ziet als individu, maar zeker ook als gemeente. Heren, u ziet levend water, Emmeloord. U kent alle kwetsbaarheden en u kent alle krachtige dingen die in deze gemeente zijn. Heren, ik bid zo dat de gemeente tot volle bloei mag komen door de gaven die u hebt gegeven aan de individuen die hierbij horen, die hier in deze gemeente zijn, deel uitmaken van dit lichaam. Heren, maar ook bid ik, heren, dat het door de liefde gewoon een geoliede machine wordt eigenlijk, die fantastisch werkt om uw eenheid uit te mogen stralen. Uw heerlijkheid. Dank u wel, heren. We zegenen elkaar. In Jezus' naam. Amen.